Goedemorgen.
Broeders en zusters.
Hier aanwezig en ook thuis hartelijk gegroet. Fijn dat we samen mogen komen en dat we dat toch mogen doen rondom een geopend woord. Want wat zouden we zijn zonder het woord van God, hè? En datgene wat we daarin lezen en hoe we daardoor bij de Heere bepaald worden en bij ons leven met Hem. Ik wil vanmorgen met u een gedeelte lezen uit de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 4, vers 6. En dat is een mooi gedeelte, dat zult u zo meteen ook al zien. Kraak ik? Oh, even technisch wat doen hoor. Is het zo beter?
Nee.
Anders moet ik maar even die van jou krijgen.
Die,
ja, is dat zo?
Nee,
dat is niet. Maar ik kan niet voor heel Nederland uit gaan kleden.
Ik heb onmiddellijk het borst.
Deze plakt wel een beetje hier, Bert. Goed. Nou, dan gaan we nu verder zonder kraken. En dan stel ik voor dat we dat gedeelte ook lezen. Efeze 3, vers 14. Tot en met 4, vers 6. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in u allen is. Tot zover deze woorden uit de Efezebrief. Ik denk dat het op zich niet geheel onbekende woorden zijn en dat is alleen maar mooi. En de andere kant is ook weer over de bekende woorden die je kent in de Bijbel. Daar mag je ook steeds weer over nadenken. Daar mag je ook steeds weer van onder de indruk komen. En ja, dat had ik persoonlijk wel toen ik hiermee bezig was. Het is ook een bijzonder gedeelte als je gewoon even naar de Efezebrief kijkt. Want ja, we zitten hier in het midden van die brief. Je kunt zeggen, dit heeft te maken met het hart van de boodschap van de Efezebrief. En dat hart, dat ligt heel specifiek in vers 14 tot en met 21 van hoofdstuk 3. En dat gedeelte, dat eindigt ook met amen. En Paulus die spreekt daar een dankzegging uit. En ja, dat die sluit hij dan af met amen en dan gaat hij verder. Nou, in grote lijnen, dat is wel bekend, hè, kun je zeggen van nou, die Efezebrief die beschrijft in hoofdstuk 1 tot 3, in ieder geval in hoofdstuk 1 tot 3 vers 13, beschrijft hij eigenlijk ja, vooral de positie, en daar ligt de nadruk op, de positie die je hebt in Christus, en daarna, met ingang van hoofdstuk 4 vers 1, dan gaat het juist veel meer over de wandel, over het gedrag, en over ja, hoe wij met die dingen omgaan, die we ontvangen hebben, en waaruit we leven mogen. De kern, hè, waar je uiteindelijk op terecht gaat komen, dat is wat je leest in vers 20. Er staat hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. En dan zegt hij, amen. Dat 14e vers, dat begint met de woorden, om deze reden. En dat kun je op twee manieren opvatten als je het zo leest. Je kunt zeggen, om deze reden buig ik mijn knieën. En dan gaat Paulus vervolgens die reden noemen. Maar je kunt het ook opvatten als iets van, om deze reden. En dan heeft hij de reden eigenlijk al genoemd. En daarom doe ik dit. En op de laatste manier moet je het ook opvatten hier. Hè, de woorden die er letterlijk staan is dat hij zegt, dankzij dit. Dus hij heeft net iets beschreven en dan zegt hij, dankzij dit. En wij kunnen Paulus als het ware de vraag stellen, hè, Paulus, waarom buig je eigenlijk je knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus? Waarom doe je dat? Nou, en dan zegt Paulus, dat is dankzij dit. Hij heeft het eigenlijk al gezegd. En wat heeft hij dan gezegd? Ja, dan moet je naar het deel daarvoor gaan. En dat is het gedeelte waarin hij schrijft, en dat doet hij hè, met name in het achtste vers, waarin hij schrijft over de bediening die hij ontvangen heeft. Er staat in vers 8, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dus dan heeft Paulus het over zijn eigen taak, over zijn eigen bediening. En in een wat wijder verband beschrijft hij dat helemaal vanaf vers 1 tot en met vers 13. En dat is de bediening waarin hij ook naar voren laat komen dat het om het lichaam van Christus draait en dat we samen een eenheid vormen met Christus en al dat soort zaken. Maar daarmee ben je er eigenlijk nog niet, want het eerste vers van hoofdstuk 3 begint ook met om deze reden. Dus dan moeten we het nog een stukje verder terug. Die reden die heeft hij ook al gegeven en die vind je dan in hoofdstuk 2. Dus het is best wel ingewikkeld aan één kant. Je begint te lezen in een stuk uit hoofdstuk 3, vers 14 en wat er dan volgt. En inmiddels door die om deze redens ben je al terug in hoofdstuk 1. En waarom, kun je bij hoofdstuk 3 vers 1 vragen, waarom is Paulus een gevangene van Christus voor de heidenen? Waarom is dat eigenlijk? Nou, en dan kom je in het gedeelte in hoofdstuk 2 terecht. En dan met name het gedeelte waarin we in eerste instantie worden bepaald bij de genade van God. We zijn door de genade van God behouden. Dat is wat hij in vers 5 en in vers 8 schrijft. Uit genade, staat er in vers 8, bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God. Nou, en dan komt vanaf hoofdstuk 2, vers 11, komt daar de beschrijving van datgene waar God feitelijk mee bezig is. Of in ieder geval mee bezig was, op het moment dat Paulus dit schrijft. En hij richt zich dan tot de heidenen, want hij zegt ook later van, ja, dankzij dit ben ik een apostel van de heidenen. Hij richt zich tot de heidenen, hè, en dat, wie dat zijn, daar kun je natuurlijk nog even een vraagteken bij zetten. Wij zijn een beetje gewend om te zeggen van, nou, overal waar je heiden leest, dan gaat het over ons. Maar dat is maar de vraag. Die heidenen, die waren op het moment dat Paulus dit schreef, waren dat wel, die vormden samen wel een hele bijzondere groep van mensen. Kijk, Paulus die schrijft dit vanuit zijn bediening, maar ook vanuit zijn achtergrond. Paulus was een gelovige uit het Joodse volk. Uit de besnijdenis kwam hij voort. En daar hebben we ook helemaal geen moeite mee dat dat zo was. Maar als Paulus nou aan de heidenen schrijft, dan schrijft hij dus niet zozeer aan zijn volksgenoten. De besnedenen. Zijn mede-Joden of medegenoten op dat moment. Nee, hij schrijft aan heidenen. Kijk, in vers 11 zie je dat, van hoofdstuk 2. Dan zegt hij, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees, die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. Dus hij maakt hier in ieder geval alvast het onderscheid tussen heidenen en zij die besneden zijn. En daar zit hem hier het verschil. Want u was voorheen heidenen in het vlees en je werd onbesnedenen genoemd. Dat klinkt nog vrij netjes, want eigenlijk zegt Paulus, je werd voorhuid genoemd. Nou, dat is op zich ook wel netjes, maar dat is toch iets anders dan als je leest onbesnedenen. Hè? Dus jullie werden voorhuid genoemd, zegt Paulus. Schrijft Paulus aan deze heidenen. Hè? Jullie werden voorhuid genoemd door degene die besneden waren. Dus daar zit blijkbaar het verschil. En dan gaat Paulus nog een klein beetje nader in op die heidenen. Want dan zegt hij, vers 12, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël. Vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Dus nou weten we eigenlijk ook precies wie die heidenen zijn. Op het moment dat Paulus dit schrijft. Eerst wisten we van, het verschil zit hem in het wel of niet besneden zijn. En die mensen werden door de besnedenen onbesnedenen genoemd, voorhuid. Maar nou zegt Paulus er nog iets bij. Jullie waren toen zonder Christus en dat is wel een hele belangrijke, jullie waren vervreemd van het burgerschap van Israël. En nou moeten we eigenlijk ook concluderen, we hebben hier niet zomaar met alle onbesnedenen te maken die er maar zijn in de wereld. We hebben hier te maken met mensen die vervreemd zijn van het burgerschap van Israël. En als je ergens van vervreemd, kind kan de was doen denk ik ongeveer, hè? Als je ergens van vervreemd, dan heb je er ooit deel aan gehad. En dat zijn de mensen die aangeschreven worden hier door Paulus. In deze Efezebrief, die we eigenlijk ook wel als een rondzendbrief mogen zien. En dan gaat Paulus verder over die twee groepen. En dan zegt hij in vers 13, in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Hij is onze vrede, die beiden, welke beiden? Nou, gelovigen uit het Joodse volk en de gelovigen uit de heidenen die vervreemd waren van het burgerschap van Israël, die twee, heeft hij één gemaakt. Zo staat er. En Paulus die doet zijn ongelooflijke best om maar steeds weer te wijzen op die eenheid. Want hier zegt hij dat, die beiden één gemaakt heeft, vers 14. Als je in vers 15 verder leest, staat er, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepaling bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Vers 16, opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen. En in vers 17, hij heeft bij zijn komst door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij zijn waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Waar Paulus maar mee bezig is, is om duidelijk te maken dat de gelovigen aan wie hij schrijft, dat dat mensen zijn die behoren, eigenlijk tot het oude volk van Israël. En dat oudere volk van Israël, dat huis van Israël, dat waren die 10 stammen die al in ruim 700 voor Christus weggezonden waren. En Paulus laat zien dat die mensen er weer bij horen. En zij vormen samen één lichaam. Beiden zijn één gemaakt. En daar gebruikt Paulus in dit verband ook het sterkste woord van verzoenen voor, wat je maar in de Bijbel kunt vinden, en dat is in het 16e vers. Opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Als je dit woord voor verzoenen opzoekt in de Bijbel, dat komt maar 3 keer voor, dit specifieke woord. Moet je niet in de Nederlandse concordantie gaan zoeken, maar wel eentje in de grond, op de grondtekst. Dan komt het maar 3 keer voor. Alle 3 de keren is in de brief. 1 keer is in de brief aan de Efeziërs en 2 keer in de brief aan de Colossenzen. En dat verzoenen staat ook altijd in verband met de dood aan het kruis van Golgotha. En dat verzoenen, dat betekent niet zomaar in de eerste plaats dat dat op gelijke voet ligt met het verzoenen wat we in het Oude Testament wel lezen. Maar het verzoenen dat hier, waar het hier om gaat, dat is een verzoenen die betekent in de grond veranderen. En hij zegt feitelijk, er is een verandering geweest. En die verandering past hij nu toe op het lichaam van Christus. En wat voor een verandering is dat? Nou, dat is een verandering in positie. Een woord dat eraan verwant is, dat wordt ook gebruikt door Paulus in zijn eerdere brieven, in de 2e Korinthebrief. Maar dat is niet zo'n sterk woord, heeft niet zo'n sterke vorm als dat het hier heeft. Maar het leert ons wel het een en ander. Dat is dat gedeelte uit 2 Korinthe 5. Dan schrijft Paulus op een gegeven moment dat hij tot het inzicht gekomen is dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En dan schrijft hij in dat gedeelte ook erover dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. En dat verzoenen daar betekent ook weer veranderen in overeenstemming met. En als je zo vanuit die grondbetekenis uitgaat, dan laat Paulus zien dat toen Christus aan het kruis van Golgotha hing en daar zijn lijden volbracht, dat op dat moment God in Christus de wereld met zichzelf verzoende, of anders gezegd, dat God in Christus de wereld zodanig veranderde dat er een andere positie uit voortkwam. En dat is wel heel apart. Want wij kunnen ons dan afvragen van hoezo dan verandering? En wanneer is het nou dan zo dat de wereld zo veranderd is dat die in overeenstemming is gekomen met de positie van God? Nou, ik moet eerlijk zeggen, je kunt zoeken wat je wilt in de Bijbel, maar je kunt in het geschiedkundige gedeelte van de Bijbel, de Evangeliën en het boek Handelingen, kun je niet terugvinden dat de wereld vanaf dat moment compleet veranderd is. En mocht je dan nog twijfelen daarin, van heb ik het allemaal wel goed onderzocht, dan zou je nog buitenbijbelse bronnen kunnen bekijken. Flavius Josephus of zo, die heeft heel veel beschreven over het leven en de dood en de sterven en de opstanding van Christus. Maar dan zul je niet lezen dat de wereld opeens totaal veranderd is. En dat is toch wel apart. Want God was in Christus de wereld met zichzelf veranderende. En hoe is dat nou gebeurd dan? Want dat het gebeurd is, dat is een feit, want het staat in de Bijbel. Nou, het is allemaal niet zo moeilijk als dat je misschien denkt. Maar God heeft de positie van de wereld veranderd in overeenstemming met zijn eigen positie in Christus. En Christus, die is veranderd in zijn positie van hoog naar laag, naar de positie van de wereld. Dus eigenlijk komt het erop neer dat hij door zijn zoon te veranderen van positie, dat hij daarmee de wereld veranderd heeft en verzoening gegeven heeft. Dat is eigenlijk het punt. Nou, en dan kom je hier in de Efezebrief. En dan wordt daar een nog sterker woord voor veranderen gebruikt. En dit betekent eigenlijk een veranderen waarbij je vanaf een lage positie in overeenstemming gezet wordt met de positie van God. En dat is in ieder geval een feit wat binnen dat lichaam van Christus ja, ook een feit is. Dus hij zegt in vers 16, opdat hij die beiden in één geest met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. He, door die vijandschap te doden aan het kruis zijn die twee groepen tot één lichaam veranderd. Dat is de positie vanaf dat moment van dat lichaam wat er was. En dan zeggen wij van, ja goed, dat lichaam bestaat nog steeds. Ja, inderdaad. Want vanaf dat moment dat Paulus deze dingen schrijft, is de genade van God heilbrengend verschenen voor alle mensen. Niet meer alleen voor gelovigen uit de Joden of gelovigen uit het heidendeel van Israël, maar voor alle mensen. En wij zitten inmiddels 2000 jaar verder in de geschiedenis. En wij hebben daar ook deel aan gekregen. En wij hebben ook deel gekregen aan die complete en totale verandering. Nou, en als Paulus dat allemaal uitgelegd heeft, dan zegt hij in hoofdstuk 3 vers 1, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. En dan beschrijft hij daar hoe hij tot die positie gekomen is. En dan schrijft hij in vers 14 van hoofdstuk 3 nog eens een keer. Ja, en dan barst hij uit in een lofprijzing voor de Heere. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan doet hij hij beschrijft eigenlijk zijn gebed. En daarin word je bepaald bij ja, een soort van waterval van dingen die ons ja, ook deelachtig geworden zijn. En dat zit hem een beetje in het woordje op dat. Moet je maar eens kijken. Dus hij buigt zijn knieën voor de Vader in vers 15. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En dan opdat hij u geeft. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat, en dit is de laatste opdat, u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dus daar komt het uiteindelijk op neer. Dat is uiteindelijk ja, waar Paulus om bidt. En dan slaan we al die opdatjes maar even over. Het komt er uiteindelijk op aan, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. En ja, dat is ook wel weer heel mooi natuurlijk, wat hij dan schrijft. Want als je in de Colossenzenbrief over deze dingen gaat lezen, dan blijkt dat je de volheid al verkregen hebt in God. Ja, en geloof je dat? Ja. Als de schrift het zegt, dan geloof ik dat. Colossenzen is een gedeelte, dat kan ik zonder problemen, kan ik dat op mezelf toepassen of betrekken. Dus dat geloof ik. En hier staat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Blijkbaar heeft dit dus niet zozeer met je positie te maken. Of is dit een verwijzing naar de positie? Dit is vooral een verwijzing naar de wandel. Het wandelen met Christus. En die wandel met Christus van ons, die brengt ons naar de volheid van God. En de volheid van God hebben we feitelijk al. Maar dat is positie. Nou, Paulus, ja, die schrijft daarover en die komt daar ook op terecht. En vandaar dat hij ook in het vierde hoofdstuk begint met te schrijven over dat hij als gevangen in de Heere u oproept tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Kijk, het werk, het verlossingswerk van de Heer Jezus aan het kruis houdt op Golgotha. En dat heeft voor de verschillende groepen in het plan van God een afzonderlijke betekenis. En voor ons betekent het dat wij daardoor veranderd zijn van positie en deel hebben gekregen aan de positie van God. He, waarin Christus gesteld is. En dan begint Paulus over roeping te spreken. Dan begint hij over wandel te spreken. Hij begint over de hoop van de roeping te spreken. En een beetje meer verborgen, maar toch, hij heeft het ook over de erfenis of het erfdeel dat er allemaal bij hoort. He, dat zijn allemaal dingen ja, die hier naar voren komen. Nou kun je natuurlijk afvragen van, hoe zit dat eigenlijk? Hè? Als wij nou veranderd worden van positie. Hè, wat de grondbetekenis is van verzoenen. Van dit verzoenen. Als wij nou veranderd worden van positie. Kun je afvragen van, maar waarom was dat dan? Waarom moeten wij nou veranderen van positie? En misschien wel wat net zo ingrijpend is, zo niet veel ingrijpender. Waarom moest Christus, de Zoon van God, veranderen van positie? Waarom moest hij nou zodanig veranderen dat hij uiteindelijk moest uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom was dat? Nou weet u, dat heeft alles te maken met de mens. Kijk, je leest in dit gedeelte, hè, hoofdstuk 4 met name, lees je over wandel. Maar je leest ook over roeping. Er worden mensen geroepen. En als je geroepen wordt, dan is het handig om ook op die roeping in te gaan. Hè? Als je tot het geloof komt, dan word je geroepen. Dan heb je dus een roeping ontvangen. Die roeping verandert je van positie. Dus daar mag je vanaf dat moment ook uit leven. Maar die roeping, die zet je ook ergens neer. Dat is zo grappig, als je daar een beetje op gaat letten, dan blijkt dat God in de Bijbel eigenlijk niks anders doet dan roepen. Of spreken, uiten. Maar hij roept met name. God roept de mens. En wij zijn ook geroepen en we hebben deel gekregen aan de gemeente die zijn lichaam is. En weet je wat het oorspronkelijke woord voor gemeente betekent? Uitgeroepenen. Dus daar maken we deel van uit. Als u even met me meebladert naar het Oude Testament. En dan gewoon Genesis, dan is ook lekker makkelijk gelijk om te vinden. Naar Genesis 3 moet u dan even gaan. Daar vindt natuurlijk het een en ander plaats, hè? Kun je wel zeggen. In eerste instantie Genesis 1 beschrijft al hoe God door het woord alle dingen tot aanzijn roept. En in Genesis 3, daar kom je op een gegeven moment op een punt, en dat is in het negende vers. En daar staat, en de Heere riep Adam. En hij zei tegen hem, waar bent u? Dus als God gaat roepen, en hij roept jou, dan betekent dat waarschijnlijk dat je dus wat God betreft kwijt bent. God moet je zoeken. Dus de Heere God riep Adam. Dit is de eerste tekst in de Bijbel. Dat kan ook haast moeilijk anders als je in Genesis zit. Maar dit is de eerste tekst in de Bijbel waarin God de mens roept. De Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En waarom moest hij hem roepen? Er staat even daarvoor dat in vers 7, dat de ogen van beiden geopend werden. Dat zijn Adam en Eva. Ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen. Maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. Ja, en toen moest God roepen. En hij moest tegen Adam zeggen, waar ben je? Ze hadden zich dus verstopt van voor het aangezicht van de Heer. Wat was er gebeurd? Ja, ik ben me er ook wel van bewust, broeders en zusters. Dit is bijna zo bekend dat je dat helemaal niet hoeft te lezen natuurlijk. Hè? U denkt misschien een beetje van, nou, hij vertelt eigenlijk gewoon allerlei bekende dingen. Nou, daar ben ik dan blij mee dat dat zo is. Maar vaak is het wel goed om toch even bij bepaalde dingen stil te staan. Hè? Er staat in dat stukje daaraan voorafgaand, in hoofdstuk 3, dat Eva in gesprek is met de slang. De slang is in gesprek met Eva. En ja, goed, Eva heeft een en ander verteld. Van wat God gezegd had. De slang die verdraait de woorden. Eva verdraait trouwens ook de woorden. Die God oorspronkelijk gesproken had. En dan staat er in vers 5. Maar God weet, dat is wat de slang zegt tegen Eva. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. Dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En daar heb je de pop aan dansen. Zij nam van de vrucht en at. En je kunt je afvragen van, ja, wat gebeurde er toen? En wat gebeurde er toen? Kijk, de gevolgen kennen we wel. Maar als je nou bijbels zou willen zeggen, hè, dan is ook de vraag van, wat gebeurde er toen? Er staat in de eerste Timotheusbrief, ik zal het voorlezen. Er staat, Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen ze misleid werd, tot overtreding gekomen. De vrouw is, toen ze misleid werd, tot overtreding gekomen. Dat is wat we nou net gelezen hebben in Genesis 3, vers 6. A. En wie A zegt, moet ook B zeggen, maar dat komt. Maar ze is door misleiding in overtreding gekomen. Nou, op zich bekend. Maar nu, dat overtreden, wat Paulus daar gebruikt, het tot overtreding komen, daar gebruikt hij een woord en dat woord dat luidt parabasis. Ik dacht, dat kan ik hier wel vertellen, want dat is bijna Nederlands. Hè? Parabasis. Nou, wat een basis is, dat is wel duidelijk. Dat is een plek, een standplaats waarop je neergezet wordt, hè? Je hebt nog heel wat kerken die hebben een soort verhoging, weet je wel. Dus dan doe je een trapje of twee trapjes omhoog en dan sta je opeens op een verhoging. Nou, dan sta je zeg maar even op de basis. En para, dat betekent in de Griekse taal tenminste, ernaast. Dus wij lezen wel overtreding in het Nieuwe Testament. Maar er staat eigenlijk naast de basis. Dus als ik het nou zo zeg, dan zegt Paulus, niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, naast de basis komen te staan. En welke basis was dat? Of misschien kan ik het ook anders zeggen, welke positie was dat? Dat was de positie waarin ze geschapen was. Zo is zij op de basis gezet. Alleen door misleiding is ze naast de basis terechtgekomen. Paulus is de enige in het Nieuwe Testament die dat woord parabasis gebruikt. Hij doet dat 7 keer in verschillende teksten. En in een van die teksten zegt hij over Adam dat Adam een daad van overtreding begaan heeft in Romeinen 5. En wie A zegt, moet ook B zeggen. In Genesis 3, vers 6 eindigt het met: zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En dan staat er: en hij at. En volgens Romeinen 5 was dat de daad van de parabasis. Dus Eva, die is door misleiding naast de basis komen te staan. En Adam, ja, hoe Adam? Heeft Adam zich laten misleiden? Nee. Er staat uitdrukkelijk, Adam is niet misleid. En toch is hij naast de basis komen te staan. Nou, als je niet bent misleid en je bent toch in die positie terechtgekomen, dan kan het eigenlijk niet anders betekenen dan dat je daarvoor gekozen hebt. En dat is ook weer zo wonderlijk in de Bijbel. Maar juist dat, die val van Adam, die wordt gezien als een tegenbeeld van de daad van gerechtigheid die Christus gedaan heeft. He, dus dat is wel heel apart, hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar wat gebeurt hier nou, broeders en zusters? Adam en Eva, die waren geschapen, ze stonden op een basis en ze komen naast die basis terecht. Ik kan het ook anders zeggen, zij zijn een verandering van positie, hebben zij ondergaan. In negatieve zin. En daarom roept God mensen. Daarom begon hij al bij Adam. Laten we meteen maar goed beginnen, wat God gedacht hebben. En hij begint dan bij Adam. En hij zegt: Adam, waar ben je? Nou, en hoe dat dan verder gaat, hè, dat kunnen we dan in het boek Genesis lezen. We gaan terug naar Efeze. Want een en ander, dat leert ons wel hoe belangrijk het is. Ja, dat we ook ontdekken wat er staat, hè, over die dingen. Adam en Eva naast de positie terechtgekomen waarin ze geschapen waren. En meteen gaat God roepen om ze weer terug te krijgen op die plek. En dat heeft ook voor ons gevolgen gehad. Want ook wij werden toen we geboren waren. Buiten die positie, naast die positie kwamen we daar terecht. Dat is nou een keer hoe het van nature nu is. En we zijn geroepen door de Heer. We zijn tot het geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. We zijn door genade behouden. En we behoren opeens tot een verzameling van uitgeroepenen die het lichaam van Christus is. En daar hebben we deel aan gekregen. En het is om die reden dat Paulus zijn taak heeft gekregen. En dan heel specifiek met betrekking tot de gemeente. Het is om die reden dat hij uiteindelijk zijn knieën buigt voor God, de Vader. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat het gevolg daarvan is, hè, dat is wat de apostel daar verder noemt in dat derde hoofdstuk. Hij zegt in vers 16, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Ik zei het zo straks al even, maar dit is de verwijzing naar het erfdeel dat we ontvangen hebben. Ook zo mooi, als je in de Bijbel leest, dan zie je, en zeker in het boek Genesis gebeurt, dan zie je dat er verschillende mensen geroepen worden. Een van de geroepenen, die met name genoemd wordt, is natuurlijk Abraham. Hij wordt zelfs twee keer geroepen door de Heer. Maar hij is een geroepene van God. U kent die geschiedenis wel, hè, van Abraham, dat hij samen met zijn neef Lot, staat hij daar op een berg in het beloofde land, hè? In het latere beloofde land. Hij staat er op een berg en hij zegt tegen Lot van: kies jij maar uit wat je hebben wil. Nou, en dan kijkt Lot rond en dan ziet hij Sodom en Gomorra. ja, prachtige steden voor het oog van een werelds mens. En daar kiest hij dan voor. He, want ja, er valt wel wat te kiezen. En dan scheiden ze zich van elkaar. Abram blijft daar staan en dan voegt de Heer zich bij hem. En dan zegt de Heer tegen Abram, Abram, kijk om je heen. Want de breedte en de lengte van wat je ziet, dat is jouw erfdeel. Dat is dus uiteindelijk inclusief het gebied waar Lot naartoe ging, hè? Dat is jouw erfdeel. Genesis 13 kun je erover lezen. Een tijdje later roept de Heere Abram weer. Alleen dan moet hij niet in de lengte en de breedte kijken, dus zeg maar horizontaal om je heen kijken. Maar dan moet hij ook naar boven kijken. En dan heeft de Heer het over de sterren des hemels. En dan staat er ook dat zijn nageslacht als zodanig zal zijn. En bij die plek, bij die positie, hoort vervolgens ook weer een erfdeel. Nou, dat erfdeel, dat is opgebouwd uit alles wat je in de breedte en de lengte ziet, maar ook in de hoogte. He, er staat in het Nieuwe Testament dat Abraham de stad met fundamenten verwachtte. En die stad met fundamenten, dat is het Nieuwe Jeruzalem. Fundamenten zijn de namen van de apostelen. En als je naar de afmetingen van die stad kijkt, waarvan de fundamenten dus op de aarde gevestigd zijn, dan blijkt die stad een lengte en een breedte en een hoogte te hebben. En die zijn allemaal even lang. Nou, erfdeel. En hoe zit het met ons? Nou, Paulus die beschrijft dat hier in het 18e vers. Hij zegt, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is. En nou noemt hij opeens niet 3 richtingen of dimensies, maar 4. En daar snappen wij helemaal niks van. Kijk, 3, dat snappen we nog wel, want wij zijn zelf ook 3D. We leven in een 3-dimensionale wereld, zeggen ze wel. Maar stel dat er nou nog een dimensie bij komt, dan snap je toch helemaal niks van. Dat is het onbegrijpelijke van datgene wat God ons gegeven heeft, waar God ons in geplaatst heeft. En er is nog iets onbegrijpelijks, zegt Paulus, en dat is de liefde van Christus. Hij zegt in vers 19 dat je de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Ja, dan kun je ook weer afvragen, waarom zeg je dat nou zo? Hoe dan? Hoe moet ik nou de liefde van Christus kennen die, en dan zeg je er meteen achteraan, die de kennis te boven gaat? Dus die kan ik helemaal niet kennen. Ja, en toch komt er een moment dat je de liefde van Christus zult kennen. He, wij denken daar nu natuurlijk ook wel over na. Dat je denkt van, och jongens, wat is het offer van de Heer Jezus groot geweest. He, om ook mij te redden. He, daar hebben we onze gedachten over. Je kunt er helemaal van onder de indruk raken. Maar ten volle die liefde kennen. Ik denk niet dat dat ons gegeven is in de tijd dat we nog hier op aarde zijn. Maar wanneer dan wel? Want Paulus die zegt, je zult samen met alle heiligen de breedte, lengte, diepte en hoogte te kennen. En je zult de liefde van Christus kennen. Die de kennis te boven gaat. Dus het kan wel. Dat komt wel goed. En wanneer zou dat zijn? Nou, als je het einddoel hebt bereikt. En wat is het einddoel? Als je vervuld bent tot heel de volheid van God. En dus daar loopt het naartoe. Je zou haast zeggen, het is onbegrijpelijk. Het gaat ook over onbegrijpelijke dingen. Nou, en dan weet je wat je doen moet. Hè? Als je het niet meer begrijpt, dan moet je het geloven. Nou, en wij mogen dit geloven. Dit is ons, ja, ons erfdeel. Dit is onze roeping. Dit is onze positie. En daar hebben we deel aan gekregen. En daaraan verbonden is een hoop van onze roeping. En zo mogen we uitzien naar het moment dat Christus verschijnen zal in zijn heerlijkheid en wij met hem. Colossense 3. En dus dat zijn, ja, machtige dingen. Nou, nog even wat betreft Paulus. Want Paulus die mag dit allemaal schrijven, hè? Maar hij, als hij dan zichzelf beschrijft, ik heb het u al voorgelezen vanmorgen, in hoofdstuk 3 vers 8, dan noemt hij zichzelf de allerminste van alle heiligen. En ja, wat kan die man alleen nog doen, dan meer nog doen dan zijn knieën buigen voor de Heer? Hij is de allerminste, zo beschouwt hij zich, van alle heiligen die de genade gegeven is om die onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En wij weten hoe dat gegaan is. Tenminste in eerste instantie. Hoe hij op de weg naar Damascus was. En dan verschijnt de Heer, die verschijnt aan hem. En dan kijkt Paulus omhoog en hij is meteen blind. Dus dan ziet hij ook niks meer. En dan zegt hij, wie bent u? En dan zegt de Heer, die zegt tegen hem, ik ben Jezus die jij vervolgt. Want daar was Paulus, Saulus, mee bezig. Was een vervolger. Hij noemt zich ook later een vervolger, een geweldenaar, een godslasteraar. Dat was hem. En dan zegt de Heer tegen hem, want de Heer die zegt niet heel veel tegen Saulus. Hij zegt, ga naar Damascus, naar de rechterstraat, het huis van Judas. En daar zul je horen wat je te doen krijgt. En vanaf dat moment staat de apostel helemaal in de wil van God. En uiteindelijk heeft hem dat gebracht, ja, tot de positie waarin hij deze dingen bekend mag maken. En weet je wat ik dan altijd zo bijzonder vind? Dat Paulus, en hij was al tientallen jaren onderweg toen hij de Efezebrief schreef, tientallen jaren als dienaar van de Heer, dat hij zichzelf toch ziet als de allerminste van alle heiligen. En in de eerste Timotheusbrief, bijna zijn laatste brief, dan schrijft hij, ik dank Christus dat hij mij in de bediening gesteld heeft. Hoewel ik vroeger een godslasteraar, een vervolger en een geweldenaar was. Het is wat. Dus die man, die heeft vergeving ontvangen voor wat hij misdaan heeft. En dat was niet mis. Tot en met het feit dat hij een moordenaar was aan toe. Zo'n fanatiekeling was het ook. En die wordt door de Heere in de kraag gegrepen. Hij wordt in de bediening gesteld. En dan is hij tientallen jaren in de bediening. En hij wist dat hij de vergeving van zijn overtredingen ontvangen had. En toch kon hij niet vergeten wat hij misdaan had. Wij zeggen wel eens, het is belangrijk dat je vergeeft en dat je vergeet. Maar als het hierom gaat, kon Paulus niet vergeten. Hij kon wel vergeven en hij wist ook dat hij vergeving had. Maar vergeten, dat ging niet. En ja, Paulus die leeft zo en dan komt hij ook tot dit punt, hè, en dan schrijft hij deze dingen. En dan gaan we toch nog heel eventjes naar het einde van hoofdstuk 3. Want dan schrijft Paulus hem nu, die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Ja, en weet je, dat is uiteindelijk een woord vanuit het leven, de ervaring van Paulus, wat hij hier schrijft. Ik denk dat we gerust kunnen stellen, hè, dat Paulus leefde vanuit de kracht die in hem werkzaam was. En hij zegt van ja, eigenlijk hebben wij geen flauwe notie van waartoe God in staat is te doen door de kracht die in ons werkzaam is. En dat zijn wij ook niet. Wij zijn gewoon niet in staat om dat ten volle te kunnen begrijpen. Maar wat je hieruit wel mag opmaken, dat is dat hoe groot je probleem ook is, de kracht die in ons werkzaam is, is vele malen groter. En God, ja, die brengt het allemaal tot zijn doel. En we mogen weten, dat wat ons leven betreft, ja, dat ook in die zin goed komt. Dat kan niet anders. He, want God is de Almachtige. En hij werkt met kracht in ons. En doet zo meer dan wij kunnen bidden of bedenken. Amen. We gaan de Heere danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we hier deze morgen zo bij elkaar mogen zijn, ons ook verbonden mogen weten, Heere, met de mensen die thuis luisteren. We danken, Heere, dat we ja, zo stil mogen staan in alle rust en vrijheid nog altijd rondom uw woord. Dank u wel, Heere, dat het goed is om uw woord te lezen, om daarmee bezig te zijn. Heere, want uiteindelijk is dat de bron, Heere, van voeding voor ons geestelijk leven. Heer, en dank ja, dat u door uw geest werkzaam bent in onze inwendige mens. En dat uw geest altijd doet, Heere, waartoe u hem uitzendt. Heer, en zo ja, mogen ook wij weten dat we deel hebben gekregen aan de redding die u in Christus tot stand hebt gebracht. Heer, en dat we daar ook uit leven mogen, dat het ons ook een geweldige plek heeft gegeven in uw heilsplan. Heren, dat we daar deel aan hebben gekregen door de rijkdom van uw genade. Vader, zo willen we elkaar ook in uw hand leggen, aan u toevertrouwen. We danken, Heren, dat u door uw genade tot uw doel komt. En Heren, we weten ja, dat u altijd bij machten bent meer, ja veel meer te doen dan wij bidden of denken. Heren, dank u wel ja, dat u ook op die manier met ons omgaat. En dat wij het daarom in alle dingen van u verwachten mogen, op u mogen vertrouwen. Heer, en het inderdaad van u verwachten mogen. Dank u wel, Heer, dat u ook straks weer met ons wil zijn, ook de komende week. Dank voor uw ja, liefde en zorg voor ons. Dat u ons bewaart en beschermt op de weg. En ja, Heer, ook tot zegen wil stellen voor mensen om ons heen. We danken u, Heer, dat we ook dat allemaal bij u mogen brengen en in uw hand mogen leggen. En Vader, dat willen we doen, niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.